Goedenavond allemaal. Ik heb de meeste van jullie al even gegroet of gezien. En ik vind het heel fijn om hier vanavond op deze mooie plek. Bedankt Johan dat we hier kunnen zijn. Dat we samen het woord van God kunnen openen en na kunnen denken over het spreken van God door de Heilige Geest. En ik zeg er maar gelijk bij. Dat is geen eenvoudig thema. Dit is een thema waar je veel over zou kunnen zeggen. En waar je ook veel over zou kunnen studeren in het woord van God. En waar de meningen soms ook wel wat over verdeeld zijn. Maar ik wil vanavond gewoon samen met jullie, met een open Bijbel, gewoon verschillende aspecten langsgaan van het spreken van God, van zijn geest, ook van het werk van de Heilige Geest. Niet alleen zijn spreken, maar ook iets breder, het werk van de Heilige Geest in het algemeen. En ik heb ervoor gekozen om dat een beetje thematisch te doen, dus niet zozeer één Bijbelgedeelte. Ik denk als je over zo'n thema als de Heilige Geest spreekt, dat je meer de breedte van het Nieuwe Testament kan pakken en daar verschillende elementen uit kan halen. En ik ben daar deze week mee bezig geweest en ik heb een keuze gemaakt uit verschillende dingen. Het kan zijn dat je zegt, nou joh, daar heb ik straks nog wel wat vragen over. Ik beloof geen pasklare antwoorden, maar die kan je straks zeker naar de eerste lezing stellen. Ik wil beginnen om een stukje te lezen met jullie uit Johannes hoofdstuk 7. Johannes hoofdstuk 7 en dan vervolgens gaan we naar Johannes hoofdstuk 16. Even ter intro. En dan gaan we daarna verder. Johannes hoofdstuk 7 vanaf vers 37. Johannes 7 vanaf vers 37. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zij die in hem geloven ontvangen zouden. Want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Johannes hoofdstuk 16. Johannes 16. Vanaf vers 5. Vanaf vers 7, Johannes 16 vers 7. Maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde omdat ze niet in mij geloven. Van gerechtigheid omdat ik heen ga naar mijn vader en nu mij niet meer zult zien. En van oordeel omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet uit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. God spreekt door zijn geest. Het thema wat de avonden hier kenmerkt is: God spreekt. En ik wil daar eens even beginnen met een anekdote. En u kunt meelezen, ik heb hem op de PowerPoint gezet. Een Joodse jongen die later een beroemde rabbijn werd mocht als 12-jarige voor het eerst voorlezen uit de Bijbel in de synagoge. Hij mocht helemaal bij het begin beginnen. In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en ledig en duisternis lag op de vloed. En God sprak. Op dat moment werd de jongen uitzinnig. Hij stootte onverstaanbare klanken uit. Ze konden hem niet tot bedaren brengen. Ze konden niets anders doen dan hem in een zijkamertje zetten tot hij stil geworden was. Toen ze na een tijdje niets meer hoorden, haalden ze hem op. Ze vroegen: waarom raakte je nu zo buiten zinnen? En God sprak, riep hij uit. Dat God spreekt, waardoor alles ontstaan is. En dat wij zelf onze God mogen horen spreken door zijn woord, is een onbeschrijfelijk wonder. Deze jongen was uitzinnig vanwege het feit dat de Bijbel zegt dat God spreekt. Aan wie is God dat verplicht? God is niets verplicht. Hij is soeverein, hij bestaat in zichzelf, hij heeft mensen ook niet nodig. Maar God heeft ervoor gekozen om in de eeuwigheid aan het begin van de schepping te gaan spreken. En door te spreken heeft hij geschapen en door te spreken heeft hij zichzelf geopenbaard. En dat is het thema van deze avond, dat God spreekt. En overdacht is al, God spreekt door de schepping. God sprak door de profeten. De laatste keer ging het over God spreekt door zijn zoon. En vanavond hebben we het over dit thema. God spreekt door zijn geest. Ja, het volgende thema is door zijn woord. Ik zal vanavond ook wel verschillende keren zeggen. God spreken door zijn geest heeft ook alles te maken met het spreken door zijn woord. Je kunt woord en geest eigenlijk niet goed scheiden. Daarom is het ook niet eenvoudig om alleen over de geest te spreken en niet over het woord. Het heeft alles met elkaar te maken. Als een soort Siamese tweeling. De Heilige Geest. Hier zie je een korte en kernachtige uitspraak. Ik werk op een bijbelschool en ik heb deze uitspraak van de week nog met studenten overdacht. John Piper heeft gezegd, je kunt Christus niet dienen zonder de Heilige Geest. Ik weet niet waar jij aan denkt als je de Heilige Geest hoort, wat er in je opkomt, wat je eerste gedachten zijn, maar voor sommigen is de Heilige Geest ook wel een beetje een spannend thema, of een moeilijk thema, een complex thema. En sommigen zeggen dan, ja joh, ik houd me vooral bezig met de Heer Jezus. Het gaat toch om hem? Nou, dan zegt iedere christen die het woord van God kent, amen, het gaat om hem. Het gaat om Christus. Maar dit citaat, en dat, ik denk dat dit een waar citaat is, je kunt Christus niet dienen zonder de Heilige Geest. Er is, in het tijdperk waarin wij leven, is er de Heilige Geest om ons verstand te verlichten, om onze ogen te openen, zodat we Jezus gaan zien. Zodat we Jezus gaan waarderen. Heb jij Jezus lief gekregen? Is er jouw hart een verlangen gegroeid om Jezus te volgen, om hem bekend te maken in deze regio, of breder, of op je werk? Heb je een verlangen om hem te kennen, Jezus Christus? Dat kan niet zonder de Heilige Geest. Het kan niet zonder het woord van God, maar het kan ook niet zonder de geest van God. Heel belangrijk, daarom dat we vanavond hierover nadenken. Ik wil met u een aantal aspecten bekijken van het spreken van de Heilige Geest. En ik heb er 7, dacht ik. Ik ben de tel misschien een beetje bij. 7 aspecten gevonden van het spreken. En soms zul je zien, is het ook het werk van de Heilige Geest. Wat hij doet aan mensen, in mensen, voor mensen. En die ga ik met jullie langslopen. 7. Daar is natuurlijk veel meer over te zeggen dan ik vanavond doe. Ik wil mezelf ook bescheiden opstellen. Er zijn ook mensen die hier veel meer en veel diepzinnigere dingen over kunnen zeggen dan ik. Maar soms zit in de eenvoud misschien toch ook wel de kracht. 7 aspecten. En het eerste wat de Heilige Geest doet. Trouwens, die 7 aspecten kun je herkennen. Ze eindigen allemaal op ing. Ik ben geen taalkunstenaar. Maar hier kwam ik op uit. Ik vond het eigenlijk wel creatief. Ik denk, nou, laat ik dat eens met jullie delen. Uitnodiging. Je zou kunnen zeggen, wat de Heilige Geest doet. 1 onderdeel van zijn werk is uitnodigen. Hij geeft een uitnodiging. Blader met mij mee. Het is echt lekker, zou ik bijna zeggen, om vanavond mee te bladeren. Zodat je ziet dat dat waar is. De Heilige Geest nodigt uit. En ik heb het vooral nu over de Heilige Geest in zijn werk aan mensen. Handelingen 7, vers 51. Handelingen 7, vers 51. En misschien denk je, hoe kom je daar nou bij met wat je nu gaat zeggen? Maar ik geef me even de tijd, ik zal het uitleggen. De Heilige Geest is de uitnodiger. Is degene die mensen nodig. Handelingen 7, 51. Dit is het slot van een preek van Stefanus. En het is waarschijnlijk ook enkele minuten of enkele uren, we weten het precies, voor zijn dood. Stefanus zegt hier tegen een religieuze menigte, hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest, zoals uw vaderen deden, zo doet ook u. Misschien zeg je, wat heeft dit met uitnodigen te maken? Wat gebeurt hier? Stefanus spreekt. Hij legt vanaf vers 1, 2 vanuit dit vers, legt hij Gods plan, Gods handelen met Israël. Hij begint bij Abraham en hij gaat de geschiedenis door naar Mozes, naar Abraham. En uiteindelijk komt hij bij de Messias en het is een vurig pleidooi van Stefanus, die diaken, die met de geest gevulde, die in de geest gedoopte evangelist, diaken die het evangelie verkondigde. Hij legt daar aan de Joodse menigte het evangelie uit. En uiteindelijk ziet hij deze boodschap wekt weerzin. De mensen knersen hun tanden en ze willen er niets van weten. Religieus verzet. Weet je een beetje wat dat is? Er is een werelds verzet en er is een religieus verzet. Rechtzinnig tot en met. Maar owee, als het komt op capitulatie, als het komt om je gewonnen te geven aan Jezus Christus en gevuld door de Heilige Geest. Het staat van Stefanus twee keer dat hij vol was van de Heilige Geest. Zegt hij eerlijk en recht door zee, hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Broeders en zusters, lieve mensen, wat heeft Stefanus gezien met zijn geestelijke ogen? Hij heeft daar een menigte gezien die zich verzette. Waartegen? Tegen de Heilige Geest. Wat deed de Heilige Geest dan? De Heilige Geest was bezig hun harten te overtuigen. De Heilige Geest deed er alles aan om koude zondaren tot geloof te winnen voor Jezus Christus. Met andere woorden, het was de geest van God die daar die ziedende mensenmenigte probeerde te overtuigen, hun harten te winnen voor de Heer Jezus Christus. Ik ben tot deze conclusie gekomen. Er is verzet nodig om de liefde van God door zijn geest buiten ons hart te houden. En dit is natuurlijk vreselijk negatief wat hier gebeurt, Handelingen 7. Namelijk, ze houden die liefde buiten, ze verzetten zich. Maar je kan het ook omdraaien. De Heilige Geest is dus bezig om onze harten in te winnen. En je moet actief verzet leveren, wil je hem buiten houden. Hij nodigt uit, hij wint in. En als je een christen bent, dan weet je precies wat dit is. Dan is dit geen Chinees. Je weet dat de liefde van God jouw hart heeft ingewonnen door de, komt het, kracht van de Heilige Geest. Romeinen 5 vers 5, de tekst van Corrie ten Boom, is dat de liefde van God in onze harten wordt uitgestort door de Heilige Geest. Ik geef een voorbeeld, ik zat vroeger in een traditionele reformatorische kerk en van tijd tot tijd kwamen er ouderlingen op huisbezoek. En naarmate ik ouder werd, had ik wat minder trek in die huisbezoeken. Ik zal maar eerlijk zijn. Ik hield me ook allesbehalve bezig met geestelijke dingen. Ik wilde mijn leventje leven en zo'n huisbezoek, mijn ouders wilden dat ik daarbij zat. Dat vond ik eigenlijk niet zo'n zinvolle tijdsbesteding. Als ik eerlijk ben, zo lag dat toen. En er was een ouderling, zo'n oude ouderling. En dan, die ging dan het gezin zo langs. En dan sprak hij eens met iedereen. En op een gegeven moment kwam hij bij mij en zei, Leander, joh, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het op school? Wil het allemaal een beetje lukken? Vriendelijke man trouwens. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, zei, en heb je de Heer al lief gekregen? Ik gaf geen antwoord, ik zei niet zoveel. Ik keek die man aan. En ik denk dat hij de conclusie trok dat dat niet het geval was. Dat was ook zo. Ik had eigenlijk heel weinig met het volgen van de Heer Jezus. En toen zei hij, of gaat je hart uit naar de dingen van de wereld? En misschien heb ik geknikt, ik weet het niet meer precies. En toen zei hij tegen mij, en dat is mij bijgebleven. Hij zei, wacht maar tot de liefde van God in je hart wordt uitgestort. dan ben je bedorven voor de wereld, zei hij. Ik had daar niet echt een beeld bij, maar ik snap nu wel wat hij bedoelt. Ik snap nu wel wat hij bedoelt. Als ik een foto had kunnen maken van deze avond toen, dat ik hier vanavond met u over het woord van God sprak, dan was ik in lachen uitgebarsten. Maar wat is er gebeurd? Kernachtig gezegd, de liefde van God is in mijn hart uitgestort. Door, Romeinen 5, vers 5, de Heilige Geest die ons gegeven is. Heb je Jezus lief gekregen? Is jouw stenen hart veranderd in een vlezen hart? Dan is dat omdat de Heilige Geest jou te sterk is geworden. Hij heeft je uitgenodigd. En dit vind ik ook zo mooi als je gaat evangeliseren, over evangelisatie in deze regio gesproken, ter bemoediging. Wij overtuigen geen harten. Maar als Gods Geest met mensen gaat dealen, dan wordt Saulus, wordt dan Paulus. In die zin, hij wordt ingewonnen voor Jezus Christus. Gods Geest nodigt uit. En wat zeg je dan? 1 Korinthe 12 vers 3, het hoofdstuk over de geestelijke gaven zegt: niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Wanneer gaan wij Jezus als Heer belijden? Als we gaan zien dat het de Heilige Geest is die ons inwint. Dus de Heilige Geest brengt in ons leven de belijdenis op onze lippen: Jezus is Heer. Dat vind ik heel mooi aan 1 Korinthe 12. Aan het begin van de hoofdstuk over de geestesgaven. Als de Heilige Geest in je hart is, kan je nooit zeggen Jezus is een vervloekte. En als de Heilige Geest in je hart is, zul je altijd zeggen Jezus is Heer. Jezus is Kyrios. Dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. Hij nodigt uit. Het is gewoon mooi om in je eigen leven na te gaan. Herken je dat? Dat de Heilige Geest met jou in conclaaf ging. Dat die je te sterk geworden is. Ik zie sommigen van jullie een beetje knikken. Geweldig als je daarvan kan getuigen. Dat is het eerste werk wat de Heilige Geest doet. Hoe hij spreekt. Dat doet hij door het woord. Dat kan hij doen door een getuigenis. Ik noemde net het voorbeeld van die ouderling op huisbezoek. Ik denk dat dat de manier van de Heilige Geest was om iets tegen mij te zeggen. Het kan door omstandigheden zijn. Het kan door een lied zijn. God is vrij om ons uit te nodigen. Het gaat hier vooral om ongelovigen. Tweede aspect is, wat doet de Heilige Geest nog meer? Hij maakt levend. Heb je die Inge? Levendmaking. Dat is het tweede wat ik tegen jullie wil zeggen. Wat gebeurt er dan op het moment dat wij tot bekering komen? Ik heb hier even een streep bij gezet. Levendmaking. Ik wil daar figuurlijk gezien even een streep onder zetten. Omdat ik zie dat in de christenheid er sprake van is dat er een boodschap is die zegt: als je gelooft, dan word je gered. Is dat waar? Ja, toch? Waarom duurt dat zo lang? Als je gelooft in de Heer Jezus Christus, dan word je gered. Ja, dan ben je gered. Ja, amen. Dan ben je gered. Goeie verbetering. Maar er is nog iets. Met andere woorden, dan wordt er iets voor je gedaan. In de hemel heb je vrede met God. Maar er gebeurt nog iets. Als je voor het eerst tot geloofsovergave aan Jezus Christus komt, wat gebeurt er dan? Dan word je ook levend gemaakt. Er gebeurt ook iets in je. Wie doet dat? De Heilige Geest. Hij maakt je van dood levend. Nu zijn er sommigen die zeggen, ja, dat is een metafoor. Zeg maar, eerst leefde je helemaal in die hoek en nu krijg je geestelijke interesses en je gaat in die hoek leven. Dat is het ook, maar het is ook een werkelijkheid. Er komt iets tot leven in je. De schrift zegt, Efeze 2 bijvoorbeeld, bovenste, dat wij met hem zijn levend gemaakt. We lagen als een mummie in ons doodsgraf, in ons geestelijke graf. En God heeft, hoe? Door zijn geest tot ons gesproken en daardoor zijn we opgestaan. zijn we tot leven gekomen. Johannes 3 noemt dat een geboorte uit de geest. Dat is hoe Jezus het uitlegt aan Nicodemus. We zijn uit de geest geboren. Dus de geest van God, de geest is in het Grieks pneuma. Dat is, denk aan het woord pneumatisch. Lucht, wind. Blaast in onze levens en daardoor worden we levend. En de een kan in zijn leven dat moment aanwijzen. Dat zegt, dat was op 6 mei 1972, toen ik met mijn auto daar reed, toen ineens was er leven. Voor een ander is het moeilijker een moment aan te wijzen. Zeker als je al jonger tot geloof komt. Maar er is een moment te noemen dat je van dood levend werd. Jij kunt het zelf misschien niet altijd noemen, maar van God uitgezien is het een moment dat je van dood levend werd. Nou, moet je niet blind staren op wat is nu het moment geweest dat ik tot geloof gekomen ben. Veel belangrijker is, zie ik kenmerken van leven. Dat is denk ik belangrijker. Als je aan mij zou vragen, hey, wanneer ben je nou precies in je moeder verwekt? Dat is eigenlijk niet zo'n interessante vraag. Je kan beter me vragen, is er nog een beetje teken van leven in je? Je leeft in ieder geval, dat weten we. Daar gaat het om. Nou, de Heilige Geest is degene die levend maakt. En Ezechiël heeft dat profetisch over Israël, maar wat toegepast wordt onder het nieuwe verbond voor ieder die gelooft, geprofeteerd. En hij heeft dat vergeleken met een stenen hart dat een vlezen hart wordt. En ik wil nog even heenbladeren, omdat deze verzen echt een schat aan geestelijke rijkdom bevatten. Ezechiël 36. Waar in het Oude Testament al heel uitvoerig over de Heilige Geest wordt gesproken. Ezechiël 36, vers 26 en 27. Dit gaat, nogmaals, in de eerste instantie gaat het over het volk Israël. Maar ik denk dat de zegen die hier beschreven wordt, geldt onder het nieuw verbond voor ieder die gelooft. Vers 26, dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Vers 26, een nieuw hart, een nieuwe geest, het hart van steen eruit en een hart van vlees. En dan vers 27, ik zal mijn geest in uw binnenste geven. En vervolgens, dat is het effect, ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. De levendmaking. Je kan dit ook noemen de nieuwe geboorte of de nieuwe schepping. 2 Korinthe 5 vers 17. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Nu houden de meeste mensen van voorbeelden. Dus ik wil even een voorbeeldje geven. Je zou de oude mens, je zou ook kunnen zeggen de geestelijk dode mens, kunnen vergelijken met een varken. Ik wil niemand beledigen. Maar dit voorbeeld heeft mij toch heel erg geholpen. Wat is het kenmerk van een varken? Het kenmerk van een varken is dat hij houdt van de modder. Stel dat we dit varken een ketting om zijn nek zouden doen en we zouden hem eruit slepen. En we zetten hem naast de schuur en we pakken de brandslang en we spuiten hem helemaal schoon. Helemaal schoon. En we zeggen, joh, je moet nou niet meer in die vieze modder gaan, daar word je zo vies van. Ik zou veel liever worden dat je een huisvarkentje wordt. En we nemen hem mee naar binnen en we smeren er wat zwitsal op. We parfumeren hem een beetje en we hebben een mooie, nou ja, zo'n hondenmandje voor hem gekocht. En we leggen hem daar voor de kachel. En zeggen, nou, dit is een schoon varkentje. Hij is helemaal gewassen. We zullen dat varkentje wel eens even wassen. En je legt hem daar neer. En op een dag denk je, weet je, hij ziet er eigenlijk nog veel te veel uit als een varkentje. Weet je wat we moeten doen? We moeten een schapenvachtje halen en we leggen dat op hem. En dan lijkt hij hier zo liggend voor de kachel eigenlijk net een lammetje. Oké, Een gewassen varkentje dat lijkt op een lammetje, dat ruikt naar Zwitserl. Wat zou er gebeuren als je de ketting losmaakt en je zet de achterdeur open?
Terug in de modder.
Terug in de modder. Sterker nog, als je hem, als hij daar ligt met zijn schapenvachtje, als je hem een schop zou geven, wat zegt hij dan? Het is een varken. Weet je waarom? Zijn natuur is de natuur van een varken. Het probleem is niet dat hij eruit ziet als een varken. Het probleem is dat hij een varken is. En dan zou je hem opsluiten. Hij zou door het raam naar buiten kijken en hij zou zijn broertjes in de modder zien spelen. En hij zou stikjaloers op hen zijn. Want hij wil in de modder. Weet je wat wedergeboorte is? Je moet het bij een varken niet verwachten. Maar wat God doet is dat hij ons geen schapenvachtje omnaait en ons niet insmeert met Zwitserl of ons christelijk gedrag leert. God zegt: het probleem zit veel dieper. Het probleem zit in jouw inner being, in wie jij bent. De schrift zegt: we zijn van nature zondaren. Je kan iemand helemaal dresseren. Je ziet dat soms in christelijke gezinnen. Iemand wordt helemaal netjes opgevoed. Keurig volgens de regels. Hij kent alle liederen uit het boek. Hij kent teksten uit zijn hoofd. Hij weet precies hoe hij zich in een samenkomst moet gedragen. En hij weet precies, als de ouderlingen komen, welke antwoorden hij moet geven. Totdat hij de ruimte kreeg toen ik 17 jaar was. En ik ging studeren en ik ging op kamers. Toen kwam eruit wat erin zat. Ik ben zo blij dat God niet een God is die de buitenkant dresseert. God werkt van binnen naar buiten. En als God ons gaat aanpakken in zijn liefde, dan zegt hij: weet je wat er nodig is? Er is een verandering van hart nodig. Ik moet je van dood levend maken. Doe dat maar eens bij jezelf. Het is al moeilijk om te stoppen met een verslaving. Het is al moeilijk soms om te stoppen met een patroon wat je 10 jaar, 20 jaar hebt opgebouwd. Laat staan dat je hart verandert. God zegt: dat werk, dat besteed ik ook niet uit aan jou. Dat is mijn werk. Ik maak doden levend. In Johannes 5 zegt Jezus: de uur zal komen dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En wie ze gehoord hebben, die zullen leven. Dat is het evangelie, hè? Dat God ingrijpt in mensenlevens. Dat God jou levend maakt. Dat je van een varken, sorry voor de belediging, een lam maakt. Weet je hoe 2 Petrus 1 dat noemt? Sorry, verkeerde kant. Dat je een nieuwe natuur krijgt. En welke natuur is dat? 2 Petrus 1 vers 4 zegt dat wij deel gekregen hebben aan de goddelijke natuur. Deel gekregen aan de, in het Engels staat er de divine nature, de goddelijke natuur. Dus het DNA van God. Nee, wij worden geen God. Dat is echt een misinterpretatie van de schrift. Maar de geest van God komt in ons wonen. Waardoor wij roepen: Abba Vader, daar komen we zo op. Maar we ook verbonden worden met de levende God. Dit is een van de geweldigste werken van de Heilige Geest. Dit is het moment van bekering. Dit is het moment van wedergeboorte. Hier begint geestelijk leven. Dus het is zo belangrijk in ons eigen leven dat we altijd zien: God werkt van binnen naar buiten. God wil ons hart veranderen. God is niet allereerst uit op gedragsverandering. God zoekt ons hart. En daarom zegt hij: weet je wat, ik begin om jou een nieuw hart te geven. Ik maak je levend. Ik vind dat prachtig. Wat is dan het derde wat God doet? We gaan snel door. Wat doet God dan als derde? Hij zegt: nu ik jou een nieuw hart heb gegeven. Zeg maar, iemand heeft dat ooit vergeleken. God schept zich een heiligdom in de mens. 3. Hij zegt: hier kom ik ook in je wonen. Misschien zeg je vanavond, er zitten hier mensen die al 3 keer zo lang Bijbelstudie doen dan ik, die zeggen: ja, daarmee vertel je me eigenlijk niks nieuws, de inwoning van de Heilige Geest. Dat geloof ik graag, dat ik niks nieuws vertel. Maar ik hoop wel dat ik iets moois voor je vertel. Ik vind dit zelf een van de grootste wonderen. Ik zei net al, er wordt veel gezegd, als je gelooft, dan ben je gered. Maar waar minder aandacht voor is, is dat als je gelooft, dat je een tempel wordt van de Heilige Geest. Je wordt een woning van God in de geest. Onder het oude verbond, ik ga dat nu niet uitleggen, maar was de geest op mensen. Je ziet dat bijvoorbeeld bij Saul en je ziet het zelfs bij David. De geest kwam over hem. Ander voorbeeld is Simson. Soms staat er ook wel de geest kwam in hem, maar we zien toch vooral dat de Heilige Geest onder het oude verbond vooral te maken had met een taak die mensen hadden uit te voeren. Bijvoorbeeld toen Saul begon te zondigen van God afweek, staat er ook dat hij zijn zalving verloor. De geest begon van hem te wijken. Het had heel erg te maken met de taak die hij had. Wat zie je onder het nieuwe verbond, en dat is revolutionair, is dat de geest niet alleen ons helpt om een bepaalde taak te doen, op ons komt, maar de geest komt in ons om in ons te wonen. Om een woning van God te zijn. 1 Korinthe 3 zegt, weet u niet dat u een tempel van de Heilige Geest bent? En er zijn twee waarheden. De gemeente is als collectief een tempel. Maar ook de gelovige is individueel een tempel. Waarom? Wat is het kenmerk van een tempel? Het kenmerk van een tempel is heel eenvoudig dit. Dat God er woont. Waarom ben je, als je tot geloof in de Heer Jezus gekomen bent, een tempel? Omdat God jou tot zijn woning heeft verklaard. Hoe heeft Jezus dat gezegd, Johannes 14? Wij zullen woning bij hem maken. Je kan ook zeggen, het heeft met elkaar te maken, de Heilige Geest heeft ons verzegeld. Die inwoning, dat hij in ons komt wonen, is ook een verzegeling. Dat betekent eigenlijk, hier heb je een zegelring. Beetje. Is eigenlijk, hier staat een naam in de naam van mijn vrouw, als God ons verzegelt. Hoe verzegelt hij ons? Doordat zijn geest in ons komt. Efeze 1 vers 13 zegt dat de Heilige Geest als een zegel op ons gezet is. Met andere woorden, waar de geest van God is komen wonen, daar zegt God, daar ben ik. Dat is niet alleen maar een onderdeeltje van God, maar daar woont de drie enige God. Die heeft zich aan die persoon verbonden. Verzegeling van de Heilige Geest. Dat is iets heel moois. En als die geest dan in je komt, wat doet hij dan in je als gelovige? Daar zou je heel veel over kunnen zeggen. Ik ga zo even achter elkaar wat dingen opsommen zonder dat heel veel toe te lichten. Maar nog even wil ik tegen je zeggen. Bent u zich bewust als je 's morgens voor de spiegel staat, dat God je ziet als zijn woning? Dat de onbevattelijke God, waarvan Salomo zegt, de hemel der hemelen kunnen u niet bevatten. Dat hij in zijn geest jou, correct gesproken jouw geest, maar ziel, geest en lichaam zijn eigenlijk een eenheid. Dat hij in ons is komen wonen en dat hij ons tot zijn woning heeft verklaard. Dat is zoiets geweldigs. Waarom is dat nou zo geweldig? Soms vragen mijn kinderen dat en zeggen, pap, ik zou eigenlijk liever willen dat de Heer Jezus nog op aarde was. Dan kon ik gewoon naar hem toe gaan en dan kon ik hem aanraken. En dan kon ik met hem praten en dan gaf hij mij direct antwoord. Als Jezus in Jericho was, dan was hij niet in Jeruzalem. Maar sinds die dag, dat Pinksterfeest, toen Jezus zijn geest uitstortte op alle vlees, is God komen wonen in allen die hem toebehoren. Dat betekent, en dat is zoiets bijzonders, dat God werkelijk door zijn gemeente, door al zijn kinderen, door alle gelovigen, wereldwijd aanwezig is. Daar waar ik ben, daar is God. Jezus heeft gezegd, ik ben met u tot aan de voltooiing van de aarde. Dat vers ken je, de laatste vers van Matthäus. Ik denk dat dat in vervulling komt door de Heilige Geest. Ik ben met u. Hij zegt, ga dan heen, onderwijs al de volken en zie, ik ben met u. Hoe bent u dan met me? Door mijn geest ben ik met je. Ik ben met mijn geest in jou. Ik weet van een zendeling in Thailand. Die ging in een uithoek in Thailand waar geen christenen waren, zover ze wisten, geen enkele christen. Gingen daar evangelisatie bedrijven en church planting doen, kerkplanting doen. En ze waren jarenlang bezig en ze ploeterden, ze zaaiden met tranen. Totdat het moment daar kwam dat de eerste persoon tot geloof in de Heer Jezus kwam. En die hebben ze in een rijstveld gedoopt. En die zendeling en zijn vrouw, ze hebben gejuicht op dat rijstveld. Niet alleen omdat die ziel gered was, die dopeling gered was. Maar ook omdat nu hier in deze streek het lichaam van Christus vertegenwoordigd is. Hier woont God. Er zijn mensen die een tempel van God in de geest zijn. En als die mensen bij elkaar gaan komen, dat is de essentie van de gemeente. Eigenlijk is het niet veel meer. Tempels die samenkomen, gelovigen die samenkomen, waar de geest van God kan, ik zeg het even oneerbiedig, kan circuleren. Dat is de gemeente, de woning van God. Ik hou van mooie kerkgebouwen. Maar toen Stefanus zei, God woont niet in gebouwen die met handen zijn gemaakt, toen werd hij gestenigd. Want hij zegt, wat hij wilde duidelijk maken is, God woont in mensen. Je moet je eens bedenken als je 's morgens voor de spiegel staat. Dan ga je bemoedigd naar je werk, of naar je thuiswerk tegenwoordig. Je gaat goed voor je lichaam zorgen. En je bent je bewust dat alle mensen die je tegenkomen op een bepaalde manier een ontmoeting hebben met de levende God. U bent een brief van Christus. Omdat de geest van God die brief in onze harten heeft geschreven. Hij woont in ons. Oké, wat doet hij dan? Wat doet die geest die in ons woont? Ook nu. Ik zet gewoon Bijbelse gegevens op een rijtje. En ik zie sommigen van jullie meeschrijven. Schrijf maar mee. De Heer Jezus heeft gezegd, hij is degene die troost. In het Grieks staat daar parakleet. Tussen beide treedt. Advocaat is. Troost. Ben je wel eens ontmoedigd? Hebben jullie geen last van, hè? Ik zal de trooster geven. Jezus heeft hem zelf zo genoemd, hè? Johannes 14, vers 16. De trooster, de parakleet. Wat doet hij nog meer? Hij onderwijst ons. Johannes 14, vers 26. Hij zal u in alles onderwijzen. Hebben we dat nodig? Ja. We hebben het woord van God nodig. Amen. Maar het woord van God blijft dood zonder de geest van God. Woord en geest hebben elkaar nodig. Dan ontvonkt het. Dan landt het in ons leven. Daarom als je het woord van God leest, bid altijd dat de geest van God je onderwijst. Zodat dit meer is dan een studieboek met feiten. Maar dat het een levend getuigenis wordt waardoor je echt onderwezen wordt. Heren, ik heb u nodig, ik heb het licht van uw geest nodig, waardoor ik het ga zien. Onderwijs me in uw wegen, Heere God. De Heilige Geest leidt ons. Ik heb nu trouwens de werkwoorden, die witte werkwoordjes hier links, hier zo links. Dat zijn trouwens letterlijk de werkwoorden die Jezus gebruikt. Daar heb ik me even toe beperkt. Dat is letterlijk wat de Heilige Geest, hij leidt ons. Handelingen 8 vers 29 staat bijvoorbeeld als een voorbeeld, dat God tegen Filippus zegt, door zijn geest voeg je bij die wagen. De Heilige Geest leidt ons soms heel direct. Misschien zeg je, oh, is dat dan altijd een hoorbare stem? Nou, daar kunnen we misschien in de vragen zo over spreken. Hoe leidt God dan precies? Maar in ieder geval, de Geest leidt ons. Hij maakt ons dingen duidelijk. Op verschillende manieren. We moeten het niet tot één manier beperken. Maar hij is degene die de gelovigen leidt. In de waarheid leidt, staat er zelfs. Hij overtuigt van zonde. Ik moet even dit correct uitleggen. Er staat in de schrift niet zozeer dat de Heilige Geest de gelovigen overtuigt van zonde. Er staat dat hij de wereld overtuigt van zonde. Dat is trouwens wel erg nodig. Wil je het meest Bijbelse voorbeeld, dan vind je dat in Handelingen 2. Handelingen 2. Die menigte die roept ineens uit, wat moeten we doen? En dan zegt Petrus, bekeer je. Ze werden overtuigd van zonde. Ik denk wel dat de Heilige Geest in de gelovigen, in de christen, degene is die ons wel bewust maakt of alert maakt of gevoelig maakt voor zonde. Waarom? Efeze 4 vers 30 zegt dat we de geest van God kunnen bedroeven. Ik maak hier even een pas op de plaats. Bedroeven. Wat veronderstelt dat? Dat wij de Heilige Geest kunnen bedroeven. Dat betekent ook dat je hem kan verblijden. Ik denk dat het onderliggende vooronderstelling is dat wij in een relatie met de Heilige Geest staan. Als ik hier straks op de straat in Biervliet loop, en er komt een willekeurig persoon naar mij toe en die scheldt mij uit, dan denk ik dat ik doe geen garanties, maar ik denk dat ik mijn schouders op zal halen en denk, oké, ik kan niet zo goed plaatsen. Maar als ik thuis kom en mijn vrouw begint me uit te schelden, dan ga ik niet zo lekker slapen vanavond. Weet je hoe dat komt? Dus het bedroeft mij. Want we hebben een relatie. Wij hebben een relatie met de Heilige Geest. En dat zou ons echt bewust moeten maken. Als je de context van Efeze 4 leest, zou ons dat bewust moeten maken van ons spreken, ons handelen. Paulus heeft het daar over stelen, liegen, schuine taal, boosheid, onvergevingsgezindheid, bitterheid. Er waren eens twee mensen, een man en een vrouw, die waren thuis aan het ruzie maken. Werden heftige woorden uitgewisseld. En toen ineens kwam de buurvrouw aanlopen met een pannetje soep. Die liep zo over het voorpaadje. En de man en de vrouw die zagen de buurvrouw komen en ze wisten allebei in een fractie van een seconde, de buurvrouw komt soep brengen. En even later ging de bel. En een van beiden deed de deur open en haalde netjes de buurvrouw binnen. Zij komt binnen, buurvrouw. Ga even lekker zitten. Het soeppannetje werd op het gas gezet. En ze had even een gezellig praatje. En je voelt wel aan, de stemming was helemaal anders. De boze woorden waren weg. Want de buurvrouw was er. Er werd mooi weer gespeeld. Even later ging die buurvrouw weer weg en de grimmige stemming keerde een beetje terug. Waarom maken we geen ruzie? Omdat de buurvrouw aanwezig is. Sommige christenen hebben meer respect voor de buurvrouw dan voor de Heilige Geest. Want de buurvrouw is er 10 minuten. De Heilige Geest is altijd in ons. We zouden de buurvrouw bedroeven als we ruzie maken. Veel erger is dat we de Heilige Geest bedroeven als we roddelen. Lees Efeze 4. Waar Paulus het uitroept. En bedroef de Heilige Geest van God niet. Er staat letterlijk, maak hem niet verdrietig. Dit zegt iets over het karakter van de Heilige Geest. Hier moeten wij gevoelig voor zijn. Fijne gevoeligheid. Voor de gevoelige aanwezigheid van de Heilige Geest. Als je met God wandelt en je neemt het leven met God ernstig en je wilt de vrede van God in je hart ervaren. Weet je waar het over gaat? De vrede die Jezus heeft beloofd. De vrede die de Heilige Geest geeft. Dan word je fijngevoelig in de keuzes die je maakt. Niet zozeer omdat je een morele burger wil zijn, maar omdat je de aanwezigheid van de Heilige Geest wilt ervaren en hem niet wilt bedroeven. Heere God, wilt u geven dat ik hierin ga groeien? Dat ik me bewust ben. Bewust ben, niet alleen van de spiegel. Maar ook aan de keukentafel. Ook in gesprekken met mijn collega's. Me bewust ben van de presence of the Holy Spirit. De aanwezigheid van de Heilige Geest. Want Hij is in ons. En Jezus heeft gezegd, Hij blijft bij ons. Tot een eeuwigheid. Je kunt Hem bedroeven, maar dat betekent ook, je kunt Hem er niet uitzetten. Want Jezus heeft gezegd, Hij blijft bij u tot een eeuwigheid. En als je een christen bent, wil je daar geen misbruik van maken. Je voelt aan, die kant moet ik niet op. Dat je dan maar een beetje los kan leven. Maar je zegt eigenlijk, ik dank u. Dat is het, als je dan een keer over de schreef gegaan bent. En je hebt met je vrouw een keertje woorden gehad. Hè? Of dat heb je misschien nooit meer. Kijk niemand aan hoor. Is dat je dan in plaats van dat je zeg maar. Dat is geen zonde overtuiging van de Heilige Geest. Dat is van de boze. Dat hij uiteindelijk met de put praat. Maar dat je op je knieën gaat en je zegt. Heer God, ik dank u voor het offer van de Heer Jezus. Dat ook voorziet in de vergeving van deze zonde. En ik dank u dat de Heilige Geest in mij blijft tot een eeuwigheid. En daarom aanvaard ik de vergeving, het offer van Christus. En doe ik een beroep op het werk van de Heilige Geest. Om mij weer te troosten. Te onderwijzen. En te leiden. En het karakter van Christus in mij te openbaren. Hey, dat is geestvervuld leven. Ja, de Geest bidt in ons hart. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar de Geest zelf bidt in ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Die hele ingewikkelde tekst uit Romeinen 8. Het is een geweldige waarheid. Hij bidt met ons. Weet je wat dat is? Is dat iets wat je kan ervaren? Ik denk het. Altijd? Nee, niet altijd denk ik. Soms heb je geen woorden om te bidden. Ik denk trouwens dat die tekst niet betekent dat je niet moet bidden omdat de Geest bidt. Ik denk dat als wij niet weten wat te bidden, met andere woorden, je begint om te bidden en je weet niet wat te bidden, dan neemt de Heilige Geest het van je over. Ik denk niet dat het hier gaat om tongentaal. Ik denk dat het hier gaat om een zegen die aan elke christen is gegeven. Namelijk dat de Heilige Geest in ons woorden geeft, gebedspunten geeft, lofprijs geeft, aanbidding geeft, leiding geeft in ons gebed, ook gebedstimulans geeft. In Zacharia heet de geest van de genade en van de gebeden. Als de geest van God in je leven ruimte krijgt, dan gebeurt er één ding. Je gaat bidden. Je gaat lofprijzen. Je gaat aanbidden. Je gaat hem zoeken. Je gaat voorbeden doen, afhankelijk ook een beetje van jouw bediening. Maar zeker weten, de geest drijft je tot gebed, want hij bidt in jou met verzuchtingen. Dus dit is mij zo kostbaar. Soms ben je in situaties dat je gewoon niet goed weet wat je moet bidden. En dan, hè, Romeinen 8, vers 26. Daarom moet je teksten memoriseren, hoor. Die moet je memoriseren. En als je niet goed bent memoriseren, moet je ze overal op je deuren plakken. Of op je stuur van je auto. De Heilige Geest verzekert ons. Romeinen 8, vers 16. Ik heb dat vanavond met Jan en Rietje. Heeft Jan het aan tafel voorgelezen. Geweldige tekst. De Geest van God getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Oké. Ik breng het even heel eenvoudig. Wat betekent die tekst? Wat wil de Heilige Geest nou tegen je zeggen? Dat je een kind van God bent. Hij verzekert ons van ons kindschap. En hij zegt dan even later, zodat wij uitroepen, Abba, Vader. En hier zie je, misschien is dit zo bekend voor je, maar ik hoop dat het weer nieuw voor je wordt. Hier zie je het hart van God, hè, dat hij zegt, ik wil dat jij de almachtige, eeuwige, transcendente, onveranderlijke God, dat je hem benadert en kent en lief hebt als je vader. Wie wil je dat leren? De Heilige Geest. De Heilige Geest, de Geest van God, verbindt jou aan het, let op, vaderhart van God. Zijn geest correspondeert met mijn geest. Als die twee samenkomen, wat gebeurt er dan? Dan ga ik God aanroepen liefhebben, kennen als Abba, Vader. En daarmee verzekert hij je van het kindschap. Staat hier Romeinen 8, vers 16. En ik zat hier vanmiddag toen ik vanuit Amerongen hier naartoe reed, nog eens even over na te denken over dit puntje. Ik moet iets belijden. Ik heb toen onder het autorijden in mijn Bijbel gelezen. Dat mag eigenlijk niet, hè? Maar ik denk, waar staat nou die andere tekst? En ik heb hem ontdekt. Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten. Die roept, Abba, Vader. En dan komt het. Dus, nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon. En als u een zoon bent, dan bent u ook een erfgenaam. Ja, want zonen zijn erfgenamen. Ik ga erven wat mijn vader nalaat. Tenminste, dat ga ik vanuit. Als je een zoon bent, ben je een erfgenaam. Van God door Christus. Galaten 4, vers 6 en 7. Dat is die tekst die ik in mijn auto opzocht. Vind ik zo geweldig, hè? De geest van God die roept, Abba Vader. Dus, zegt Paulus tegen die christenen die weer onder de wet kwamen. Die Galatiërs, hè, die weer met die wet bezig gingen. En God niet meer kenden als vader, maar hem alleen weer gingen zien als heer en dienstknecht. Voor wie gewerkt moest worden. God zegt, de geest van God is in jullie hart uitgezonden. Die roept, Abba Vader, dus. Dus, wat dus? U bent geen slaaf meer. U bent een zoon. En als u een zoon bent, dan ben je een erfgenaam. Van God door Christus. Hij verzekert en hij getuigt van Jezus Christus. Hij wijst ons op de Heer Jezus. Ik ga dat nu niet uitwerken, maar dat zijn drie aspecten, of verschillende aspecten van de inwoning van de Heilige Geest. En tot slot is wel een heel mooi iets, de Heilige Geest toont ons de zegeningen die ons in Christus geschonken zijn. 1 Korinthe 2 vers 12, ik zie mensen meeschrijven, dus dan kan je later nog eens nazoeken. Waar staat dat wij niet de geest van de wereld hebben ontvangen, maar de geest die uit God is. Opdat we zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. God toont ons de schatkamer van de zegeningen. Ik wil nog twee zegeningen bespreken en dan gaan we even een break maken. De vierde zegening is de zegen van verandering. Wat hebben we gehad? We hebben gehad uitnodiging, we hebben gehad levendmaking, we hebben gehad inwoning en nu zijn we bij verandering. Het doel van de geest van God is dat wij veranderd worden. Verandering. God wil ons echt veranderen. Van een varken naar een schaap, zei ik net al, als voorbeeld. En dat doet hij door de liefde van God in ons hart uit te storten. Zodat de geest van God ons gelijkvormig gaat maken aan het beeld van Christus. Zelf denk ik, lieve mensen, dat dit Gods grootste doel is met zijn schepping. Wat zei God in Genesis 1? Laat ons mensen maken naar ons beeld. God wil zijn beeld weerspiegeld zien in zijn schepping. Wij weten wat er gebeurd is. Maar God heeft ingegrepen door Jezus Christus. Halleluja. En we zijn gered. Ja, maar vanavond zeggen we ja, maar er is meer. God wil ons niet alleen redden. Hij wil ons veranderen. Waarom? Hij wil zichzelf terugzien. Romeinen 8 vers 29. Wat een hoofdstuk, hè, Romeinen 8. Dat doe je al een heel leven over om Romeinen 8 uit te leven. Dat staan de andere hoofdstukken. Daar staat dat we geroepen zijn om gelijkvormig te worden aan het beeld van Christus. God houdt zielsveel van zijn zoon. Hij is gek op het karakter van zijn zoon. En hij zegt, ik wil dat karakter terugzien in al mijn schepselen. We noemen dat ook wel gewoon de vrucht van de geest. En hier, dat vind ik mooi, hè. Hier zie je weer dat Gods geest uit is op het karakter van Christus in ons. Zodat Jezus in ons zichtbaar wordt. Ik pas dat weer even toe. Ik denk, als ik naar mijn eigen leven kijk, misschien ervaren jullie dat anders, daar kunnen we straks even wel over praten. Welke mensen maken nu op mij de meeste indruk? Ik kan onder de indruk zijn van een goede prediker. Ik kan onder de indruk zijn van een gepassioneerde evangelist. Ik kan onder de indruk zijn van mensen die huis en haard verlaten. Ik kan onder de indruk zijn van mensen die altijd de stem van God verstaan. Of die allerlei geestesgaven beoefenen. Kan ik onder de indruk van zijn. Maar op de lange termijn ben ik het meest onder de indruk van die man, van die vrouw, in wie ik echt het karakter van Jezus zie. Die echt nederig blijft. Die geeft en niet vraagt. Die niet gaat voor zijn eigen naam. Die, ook als je hem voor de derde of de vierde of de vijfde of de tiende keer spreekt, waar je proeft, zijn motief is gericht op God en niet op zichzelf. Dat zijn de mensen die eigenlijk de meeste indruk maken. Ik zie echt het karakter van Jezus. Geweldig. Dat is wat God wil. De vrucht van de geest in ons leven. Galaten 5 vers 22. 9 aspecten. Ook dat is denk ik wel echt een element. Ook als je jonge kinderen hebt. Hè, om met kinderen over te praten. Dat is echt concreet geestelijk leven. 9-voudige vrucht. Allemaal elementen van dezelfde zaak. En eigenlijk die... We gaan dat nu niet bestuderen. Maar ik heb deze dia er voor de aardigheid toch even ingedaan. Die 9 elementen zijn ook heel compleet. Liefde, blijdschap, vrede zegt iets over de relatie met God. Geduld, vriendelijkheid, goedheid zegt iets over de relatie met de ander. Trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing zegt ook iets over de relatie met onszelf. En als je deze 9 dingen op een rijtje zet, en je doet dus een Bijbelstudie over die 9 woorden, of over één van die 9 woorden, dan ga je zien, dit is wie de Heer Jezus is. En dat wordt de vrucht van de geest genoemd. Met andere woorden, krijgt de geest de ruimte in je leven om echte vruchten te produceren, vruchten aan de oppervlakte te brengen. Wat ga je dan zien? Het karakter van Jezus. Niet allereerst imponerende dingen, maar het karakter van Jezus. Iemand heeft gezegd, alleen al het noemen van deze christelijke eigenschappen, deze deugden, is voldoende om ons te doen watertanden. En onze harten sneller te doen kloppen. Dit is een portret van Jezus Christus. Wil je meer van de geest? Sommigen vinden dat een beetje een spannende uitspraak. Ik zie sommige mensen schieten al in de lach. Interessant. Wil je meer van de geest? Ja. We doen geen theologisch woordenspel. Is dat nou helemaal theologisch correct geformuleerd? Maar we snappen. Hè? Meer invloed van de Heilige Geest in ons leven. Dat bedoelen we. Willen we dat? Dat wat Jezus zegt, Johannes 7. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Oké, wat bedoel je dan? Welk plaatje heb je daarbij? Meer van de geest. Zal ik zeggen wat God primair in zijn gedachten heeft? Dit karakter. Dat was eigenlijk het probleem met de Korintiërs. Bij de Korintiërs functioneerden de gaven van de geest optimaal. En luister goed naar mij. Paulus zegt daar geen kwaad woord over. Hij zegt zelfs, het is goed dat jullie streven naar geestesgaven. Het is goed dat er geprofeteerd wordt. En hij zegt, verhinder het spreken in talen niet. Is Paulus tegen de geestesgaven? Nee. Is Paulus tegen de charismata? Nee. Hij zegt zelfs dat hij die overvloedig beoefent. Dus die hoofdstukken in de Korinthebrief moet je niet overslaan. Als je die een beetje spannend vindt. Het is het woord van God. Streef ernaar dat de gaven functioneren. Paulus bijt de Korintiërs dat niet toe. Hij is oprecht naar hen. Hij zegt in 1 Korinthe 1 vers 7. Jullie zijn rijk in alles. Alle gaven functioneren. Maar vervolgens gaat hij dan de noot kraken. En zegt hij maar. Jullie zijn wel kinderen. Hij zegt in 1 Korinthe 3 vers 1. Jullie zijn vleeselijk. Want terwijl de een nog meer geestesgaven beoefent dan de ander. Zijn jullie ondertussen ook jaloers op elkaar. En zegt de een, ik ben van die partij. En de volgende zegt, ik ben van die partij. Hij zegt, weet je, als je het mij vraagt, zegt hij, onvolwassen. Een gemeente in de luiers. Ik kan tot jullie niet spreken als tot volwassen christenen. Paulus, wat mis je dan? Ik denk dat Paulus bedoelt, ik mis het karakter van Christus. Kijk naar die 9 dingen. Meer van de geest? Amen. Maar laten we bedoelen, uitspreken wat we bedoelen. Ik ga naar mijn laatste punt voor de pauze. Dat is 5, is begenadiging. Ja, dit is natuurlijk een heel oud woord, maar ik moest bij die inks blijven, hè? Dat snap je. Dus hier val ik een beetje door de mand. Maar dan moet je me maar vergeven. Wat bedoel ik met begenadiging? Ik bedoel hier dat de Heilige Geest gaven uitdeelt. Geestesgaven. En dat is het punt waar ik net was. De charismata. Geestelijke gaven. Sommigen noemen het instrumenten. Instrumentaria. Die nodig zijn om het lichaam van Christus op te bouwen. De gaven van de geest. Eigenlijk heeft de Bijbel daar grofweg 3 hoofdstukken over. We doen vanavond Bijbelstudie, dus ik voel me niet bezwaard om af en toe wat verwijzingen te noemen. 1 Korinthe 12, daar worden vooral de wonderbaarlijke gaven besproken. 1 Korinthe 12, wonderbaarlijke gaven. Romeinen 12, daar worden vooral de dienstbaarheidsgaven besproken. En Efeze 4, daar vind je vooral de bedieningen of ook wel de leiderschapsgaven, hoe je het ook wil noemen, in de gemeente. Ik vind leiderschap niet zo'n gelukkig woord hier, maar gaven om de gemeente, nou verschillende bedieningen in de gemeente, Efeze 4. En de kerntekst van de geestesgaven is 1 Korinthe 12 vers 11. Dat is wat de Heilige Geest geeft. Dat vind ik een hele mooie tekst, die eigenlijk de essentie samenvat van dat best wel moeilijke hoofdstuk. De kerntekst is... Al deze dingen, en dan heeft Paulus allerlei gaven van de Heilige Geest opgesomd. Al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. Ze zijn verdiend door Jezus Christus, door zijn opstanding en zijn hemelvaart heeft hij geestelijke gaven verdiend. En die worden uitgedeeld door de Heilige Geest zoals hij wil. En Paulus benadrukt als hij hierover spreekt. In die 3 hoofdstukken die ik net genoemd heb. Hè, u bent aan het opletten. Die 3 hoofdstukken. Daar benadrukt hij telkens 1 punt. Namelijk er zijn verschillende gaven. Het is verschillend. En daarom gebruikt hij het beeld van het lichaam. U kent dat, hè? 1 Korinthe 12. En hij zegt, de oor moet niet tegen het oog zeggen en de hand niet tegen de voet. Ik heb jou niet nodig, want allemaal zijn ze nodig. Het doel is niet jouw geestelijkheid showen. Kijk mij eens geestelijk zijn. Het doel is de opbouw van de gemeente. En daar ging het in Korinthe mis. Want ze waren bezig met de opbouw van zichzelf. Eigenlijk waren het in het Engels toys voor hen, speeltjes. En Paulus zegt, het zijn tools, gereedschappen. Als ik jarig ben en mijn vrouw wil dat ik ga klussen, ik doe dat niet zo graag. En ze geeft mij een hamer en een schroefboormachine, dan is dat een hint. En de hint is, niet Leander, ga ermee op je slaapkamer een beetje mee spelen met die dingetjes, maar is, ga er wat mee doen. Bouw iets. Dat is ook wat God hint naar ons. Als die geestesgaven geeft. Niet zozeer om te zeggen, hé, Hey, jij hebt even een mooie gave van prediking. Of jij hebt een mooie gave van dienstbaarheid. Of jij hebt een prachtige gave van vrijgevigheid. Of jij hebt eens onderscheiding van geesten. Of jij bent een uitmuntende evangelist. Wat heeft dat voor nut? Als je naar die hamer zit te kijken en je zegt, haha, wat een hamer. En je doet hem in je borstzakje en zegt, ik heb een hamer. Het is bedoeld om op te bouwen. Om mee te werken. Om te zwoegen en te zweten aan het lichaam van Christus. Hebben we die nodig? Er zijn christenen die geloven niet in de geestesgaven. En eigenlijk vind ik dat, als ik eerlijk ben, een beetje een arrogant standpunt. Als God zegt, we hebben bovennatuurlijke gaven nodig om het lichaam van Christus te bouwen, dan kunnen we niet zonder. Het lichaam van Christus is een geestelijk lichaam. Dus hebben we die nodig. En daarom is het goed om daar goede bijbelstudies naar te doen met het juiste doel. Namelijk om bruikbaar te worden in het lichaam van Christus. En ik denk dat er een gevaar is dat wij dat niet goed zien. Er zijn twee gevaren met geestesgaven. Eén is, we denken ze niet nodig te hebben. We strekken ons niet uit naar geestesgaven. We willen niet die instrumentaria gebruiken, want we vinden het eng. Of we vinden het charismatisch. En de andere kant is, we gaan die geestesgaven zien als doel. En niet als middel. En tussen die twee spanningsvelden zit de christen die zegt, Heer, ik wil het voor u doen. Ik wil me bruikbaar opstellen in de gemeente. Ik verlang dat het lichaam van Christus groeit. Efeze 4, dat het een volwassen man wordt. En daarom wil ik me inzetten, maar ik heb uw begenadiging, uw bekrachtiging, de gaven van de Heilige Geest, de instrumenten nodig. En waar komen die vandaan? Van de Heilige Geest. Daarom noemen we het wel de gaven van de Geest. Nou, dit terrein kan je hele gesprekken voeren. Hoe functioneert dat dan? Ik denk niet dat dat precies het doel van deze avond is. Maar mijn punt is, de Heilige Geest deelt dit uit aan wie hij wil, zoals hij wil, maar het is één geest. Hij begenadigt ons. Hij rust ons toe. Zodat we het lichaam van Christus kunnen bouwen. Ik heb 5 aspecten van het werk van de Heilige Geest genoemd. Van zijn spreken en zijn werk in ons. En ik bewaar er 2 voor wellicht zo dat ik die kort nog even kan bespreken. Maar er is een mogelijkheid om een vraag te stellen. Als je zegt, ik heb iets gehoord wat ik niet helemaal begrijp. Of een aanverwante vraag, dan mag dat. We willen wel bij het thema blijven. Ook bij de breedte van het thema. Maar je mag je vragen stellen. Ik stel voor dat ik eerst nog kort dank. En dan geef ik het woord aan Jan. Dank u wel, Heer, dat we hier vanavond zijn. En we horen ontzettend veel. Maar uw woord is ook echt geweldig rijk. Het is echt een schatboek. Wat ons overlaat met zegeningen. Maar we hebben de Heilige Geest nodig om het uit te pakken. En om het ook toe te passen in ons leven. Zodat we die man, die vrouw worden die u bedoelt. En ik wil zo bidden dat wat die 5 zegeningen die we vanavond besproken hebben, Heer, dat in ons leven functioneert. Zodat we dienstbaar zijn aan uw gemeente. Maar vooral u kennen als onze Vader. Bedankt voor het sturen van de Heilige Geest. Bedankt, Heer, voor wat de Geest in ons doet. U bent geweldig goed. In Jezus' naam. Amen. De zonde tegen de Heilige. Ik geloof eigenlijk echt dat de boze dit gebruikt. Om mensen bij de Heer Jezus vandaan te houden. En om christenen te ontmoedigen. Dus het is echt een angstbeeld. Wat niet in overeenstemming is met de Bijbel. Ja, en wat Jan net al zei, het lasteren van de Heilige Geest. Matthäus 12 vind je dat. Daar maken de fariseeën de Heer Jezus uit voor Beelzebul. Dat is in een heel andere situatie is waar je nu over spreekt. Dus je ziet eigenlijk dat er dan een term geplakt wordt op een bepaalde situatie. Dus stel dat ze inderdaad over iemand, of dat nou een dominee is of een stratenmaker, dat maakt nog niet zoveel uit hoor. Of je nou iets kwaad zegt, hè? Kwaad spreken. Ja,
dat ze iets gezegd hadden van... wat die dominee zei, dat is wel een beetje van, dat zou van de duivel kunnen zijn. Misschien dat ze het op die manier
Die dominee dus als... Ja, oké. Okay. Stel dat dan waar is. En zij ervaart in haar binnenste, dat had ik niet moeten zeggen. En ze keert zich tot het bloed van Christus en zegt, Heer, te snel met mijn gedachten. Ik heb deze woorden onderdacht uitgesproken. Ik beroep me op vergeving. Ik sta op het offer van de Heer Jezus Christus. En ik bid opnieuw om vervulling met de Heilige Geest. Dan, ja, zoals ik net heb uitgelegd, hè, 20 minuten geleden. Dan handel je denk ik in waar. In plaats van dat je op dat moment je denken gevangen laat nemen door leugens van de boze. Ja, dat zijn het eigenlijk gewoon. Ja. Oké, okay. Nog meer vragen?
Bij punt 6 en 7 ook vervulling.
Ja, die komt eraan. Ja, dit vind ik een van de mooiste. Die wilde ik even bewaren als toetje. Zijn er nog andere vragen? Want ik wil daar wel recht aan doen natuurlijk aan de vragen die er zijn. Ik had nog een vraag van u gekregen. Die vraag is wel een beetje buiten het thema. Vindt u het goed dat we daar straks even één op één over spreken? Dan maak ik die twee punten af en dan kun je misschien ook de vraag wat beter toelichten. Dan kan ik misschien ook wat gerichter antwoord geven. Ja, okay. Vervulling met de Heilige Geest. Ja, hij is al verklapt, hè. Dat is hier nummer 5. En ik switch dan even naar 7. Want puntje 6 is een waarschuwing, maar die heb ik eigenlijk al een beetje besproken. Ik ga naar 7 over de vervulling met de Heilige Geest. Bij jullie, op jullie stencil is dat dan puntje 6. Maar daar raak je vast niet van in de verwarring. De Bijbel beschrijft 4 houdingen. Eigenlijk nog wel meer ten opzichte van de Heilige Geest, letterlijk. Ik zet ze even op een rijtje. De Bijbel spreekt over het weerstaan van de Heilige Geest, handelingen 7. Het verzetten tegen, die heb ik aan het begin behandeld. Hè? Dat kan alleen een ongelovige doen die moeite doet om de Geest van God buiten te houden. 2 is, in Matteüs 12 spreekt de Bijbel over het lasteren van de Heilige Geest. Dat is doelbewust, mijn inziens, maar als andere. Jan had het er net ook over. Doelbewust het werk van God uitmaken voor duivelswerk. Herhaaldelijk. Doelbewust. Lasteren van de geest. Dat is de tweede houding. De derde houding die we in de Bijbel zien, die heb ik al benoemd, is het bedroeven van de Heilige Geest. Dat gaat over gelovigen. Lees Efeze 4. Die een relatie met de geest van God hebben en hem kunnen bedroeven. Daar heb ik genoeg over gezegd. Een vierde houding is 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. Het uitblussen van de geest. Die heb ik nog niet genoemd. In het Engels staat daar do not quench the spirit. Dat is letterlijk gooi hem niet dood. Doof zijn invloed niet. Je kan hier wordt de geest van God vergeleken met een vuur. Zoals vaker in de Bijbel. Een vuurtje waar je aan kan warmen. Stel even, je staat 's avonds buiten. Je hebt een vuurtje gemaakt. En je staat met 4 mensen je lekker te warmen rond een vuur. Je ziet het helemaal voor je. En dan komt iemand aanlopen. Die heeft een tuil met water. En die sissen. Rook. Uit. Het wordt koud. En het wordt donker. Het wordt donker. De geest van God geeft warmte. En geeft licht. En Paulus zegt tegen de Thessalonicenzen, 5 vers 19, blus de geest van God niet uit en in één adem zegt hij, veracht de profetieën niet. Daarvoor zegt hij, bid zonder ophouden, dank God in alles, verblijd u altijd, blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet. 1 Thessalonicenzen 5. Hoe blus je de geest van God uit door niet gehoor te geven aan die opdracht die daaromheen staan? En ik denk ook dat het met name gaat over de profetieën. Wat zijn profetieën? Kan je een avond over wijden. Maar ik denk dat profetieën het gerichte spreken van God zijn. En Korinthe zegt, een woord van vermaning, opbouw en troost. Er zijn christenen die zeggen, dat is gewoon woorduitleg. Daar zit zeker wat in. Maar ik denk dat je ook moet zeggen, het is gerichte, specifieke woorduitleg zoals de geest van God je leidt. Profetie. Woord van vermaning, opbouw en troost. En de Thessalonicenzen in hun gemeente was daar geen ruimte meer voor. Of er dreigde daar minder ruimte voor te zijn. Plus de geest niet uit en veracht de profetieën niet. En dan zegt hij vers 21, heel interessant, onderzoek alle dingen, behoud het goede. Nu ga ik een beetje inleggen. Dus dit is niet het woord van God wat ik nu zeg. Maar zou het zo kunnen zijn dat ze bang waren door verkeerde profetie, dat ze eigenlijk zijn doorgeslagen en geen oog meer hadden voor gezonde profetie. En dat Paulus zegt, veracht de profetieën niet, onderzoek alle dingen, behoud het goede. Want blust de geest van God niet uit. Nou, profetie bedoel ik niet zozeer in hele mystieke woorden, maar ik bedoel gezonde woorduitleg op dat moment, op het juiste moment gesproken. Altijd in lijn met het woord, maar, en dat is denk ik een kenmerk van profetie, ook in lijn met de omstandigheden. En ik denk als een gemeente, ik had het helemaal niet voorbereid, maar ik zeg dat toch. Ik denk als een gemeente te veel op de automatische piloot gaat, dan kunnen we ongevoelig worden voor de leiding van de Heilige Geest. Van wat Hij wil duidelijk maken. En daarom vind ik het altijd mooi als er in, nou laat ik zeggen, in vrijwel iedere samenkomst ruimte is voor gezamenlijk gebed. En ook in de samenkomst van de gemeente ruimte is dat meerdere mensen kunnen delen. Een getuigenis, een kort woord. Zodat de geest van God, die in alle gelovigen woont, niet alleen in de gezalfde prediker. Dat is oude verbond, dat is Mozes. Maar in het nieuwe verbond, och dat allen profeten waren, zei Mozes. Nummer 14. Konden ze allemaal maar profeteren. Weet je, dat is eigenlijk een snakken van Mozes geweest naar het nieuwe verbond. De zegen van het nieuwe verbond dat allen de geest van God had ontvangen. Nou, vanavond is wel duidelijk dat iedere gelovige de geest van God heeft ontvangen. En dat iedere gelovige, welke gave die ook heeft, hoe eenvoudig die misschien ook is, woorden kan doorgeven die een profetische lading hebben. En profetisch betekent niet altijd toekomstvoorspellend. Heel vaak betekent dat het niet. Het betekent toepassend. Het juiste woord op het juiste moment. Ik heb soms ergens gesproken in een gemeente en ik ga naar huis en dan denk ik echt, ik weet niet wat hiervan geland is. Het leek wel echt of niemand erbij was. Dat heb ik best wel zo, dat ik echt gewoon denk, nou heer, het is dat we ons werk in geloof doen. Je kon spreken door een ezel, dus je kan ook spreken door mij. Dus. En dat ik soms later een bericht van iemand krijg en zeg, ja, dat ene voorbeeld of dat ene zinnetje, dat gaf gewoon, God gaf een enkel licht over de zaak. Dat ik denk van, nou, ik weet amper dat ik het gezegd heb. Jij zegt, ja, maar jij bent voorganger. Dat is nou juist zo oud-testamentisch gedacht. Nieuwe testament, we hebben allemaal de geest van God ontvangen. U kunt allen elkaar bemoedigen, zegt Paulus. Dus bouw de een de ander op. 1 Thessalonicenzen 5, vers 18. Vers 11. Bouw de een de ander op. Hey, dat is een Nieuw Testamentisch gemeenteleven. Wel een uitdaging hoor. Dus we moeten de Thessalonicenzen niet hard vallen dat dat soms ook ingewikkeld is. En inderdaad, dat het soms ook moeilijk is, want profetieën moeten ook getoetst worden, zegt de schrift. Dus we moeten het woord blijven toetsen. Daarom hebben we de onderscheiding van geesten nodig, ook een geestesgave. Met andere woorden, degene die, zeker de oudsten, de leidinggevenden in de gemeente, moeten goed nadenken welke woorden worden er gesproken. Want er kan juist op dat terrein ook veel misleiding zijn. Misschien was dat wel zo bij de Thessalonicenzen. Dat ze dachten, weet je wat, alle risico's van de baan, georganiseerde samenkomsten. Vaste liturgie.
Sommige profetieën heel moeilijk te toetsen. Bijvoorbeeld in de Thessalonicens over de tweede komst van Jezus. Dat is nu nog niet gebeurd. Ja. Dat is natuurlijk niet geen waar. Nee. Het is wel natuurlijk waar profetie, maar het gebeurt nog steeds niet.
Ja. Dus ik denk dat, het is niet altijd eenvoudig, maar wat we moeten doen, en daar zit wel weer de eenvoud, is dat we het gewoon terug moeten brengen naar het woord van God. Het woord van God. En dat vraagt dus dat wij ook in het woord zijn en het woord kennen. Maar blus de geest niet uit. En misschien zeggen, ja, dat is een moeilijk vers. Zeker. Maar het is een woord van God. En daar moeten we over nadenken. Dat we de geest van God kunnen uitblussen. Dat is echt een waarschuwing. Dat was het vierde of de vijfde houding. Wat is dan de juiste houding? Daar heb je hem. Het duurde even lang, broeder. Sorry, maar we zijn er, hè? Lange aanloop. Vervulling met of vervulling door de Heilige Geest. Ik heb hier een plaatje. Hoe zou je vervulling op een andere manier kunnen zeggen? Mag er even over nadenken.
Vol zijn.
Overlopen. overvloeiend. Ja. Ergens, ik heb hier opgeschreven, ergens vol van zijn, beheerst worden door, vervuld zijn met, compleet onder beslag van, onder invloed van, onder controle van. Is het trouwens een tekst? Vervulling met de Heilige Geest. Efeze 5, wat staat daar?
Wordt vervuld met de Heilige Geest.
Wordt vervuld met de Heilige Geest. Weet je, dit is zo'n ontzettend mooi vers. Eigenlijk is het daar het beeld van het glas en het vergelijkt de christen met het glas. En wordt vervuld is een leidende vorm, hè? Dat is even talig, maar het wordt aan je gedaan. Laat je vullen, kan je ook zeggen. Het is een ander die je vult. Het is God die je vult met zijn geest. En hier staat eigenlijk in het Grieks een voortdurende vorm. Wordt voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Het staat ook in het meervoud. Dat betekent het is gericht aan alle christenen in het Nederland. Zie je dat niet goed? Dus het is passief. Het wordt aan je gedaan. Twee is, het geldt voor iedere christen. Drie is, het is ook een imperatief. Dat betekent het is een voortdurend proces. Wordt voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Het is geweldig. Word er vol van. En als je dat vers goed leest, die broeder net hier achterin, zei wordt vervuld met de Heilige Geest. Als je dat hele vers leest, Efeze 5 vers 18. Ik moet even heen, laat het u even mee. Efeze 5 vers 18. Dit beschrijft de houding ten opzichte van de Heilige Geest. Dus dit is wel heel belangrijk. Daar staat, word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Word niet dronken van wijn. Eigenlijk is het net als met wijn. Je moet blijven drinken om onder invloed te blijven. Dat is met alcohol zo, je moet blijven drinken. Om onder invloed te blijven. Dat is het probleem. En dat is met de Heilige Geest eigenlijk ook zo. Je moet blijvend vervuld worden. Blijvend vervuld worden om onder invloed van de Heilige Geest te blijven. Eigenlijk, ik vind dat toch heel mooi hoor. Dat Paulus zegt, kom niet onder de invloed van wijn, maar kom onder de invloed van de Heilige Geest. Bedrink je niet aan wijn, maar kom onder de algehele invloed van de Heilige Geest. Bij alcohol leidt dat tot een verlies aan zelfcontrole, dat leidt tot bandeloos gedrag. Kom je onder invloed van de Heilige Geest, dan leidt dat tot zelfbeheersing. En tot moreel zuiver gedrag, tot christelijk gedrag, waardoor God verheerlijkt wordt. Kom onder invloed van de Heilige Geest. En het is ook echt als met wijn. Ik ben vroeger veel uit geweest en zo. En was ik veel in gezelschappen waar veel gedronken werd. En sindsdien weet ik altijd als iemand gedronken heeft. Dat als iemand onder invloed is. Dat weet je. Je ziet het op aan de ogen. Je ziet het aan de manier, je hoort het aan de manier van spreken. Je ruikt het ook. De volgende dag nog. Zo is het ook met de Heilige Geest. Wie vol is van de Heilige Geest. Ik zou bijna zeggen, je ruikt het. Je krijgt een ontmoeting met Jezus. Gods geest laat zichzelf zien. Door die persoon. En ik vind het zo mooi. Dat Jezus hier eigenlijk zegt in Efeze 5. Of Paulus zegt. Beleid je zonde. Weet je, je wordt niet vol van de Heilige Geest door allerlei bijzondere ervaringen te beleven. Of daar voortdurend naar te verlangen. Paulus zegt in Efeze 5, zegt hij niet, sluit je op in je kamer en wacht tot je allerlei bijzondere stemmen hoort. Dat is niet wat Paulus zegt. Weet je wat Paulus zegt, is dat hij zegt, je moet je leven overzien. Je moet breken met zonde. Efeze 5. Je moet verstaan wat de wil van de Heer is. In het parallelgedeelte in Colossense 3 zegt hij, laat het woord van Christus in rijke mate in je wonen. Colossense 3 is te vergelijken met Efeze 5. En vervolgens zegt hij, word vervuld met de Heilige Geest. Dus daar heb je een verantwoordelijkheid van. Een verantwoordelijkheid bij. Je moet je niet verzetten, je moet niet verstaan of uitblussen wat dan wel. Je moet je laten vervullen met de Heilige Geest. En dat wordt ruimgoots zichtbaar in je leven. En ik sluit daarmee af met een prachtig beeld. Dat is dit. Wij hebben vandaag gezien dat de Heilige Geest ten volle in ons is komen wonen. Als de Heilige Geest in je komt, dan woont hij in je. En hij komt nooit, de Heilige Geest is niet gedeeld. De Heilige Geest is een persoon en hij is niet onthoofd. Hij is een hele persoon. En als de Geest van God in je komt, komt hij in zijn geheel in je wonen. Dat is absoluut Bijbelse taal. Ik vind het dan ook onbijbels om te zeggen, ik wil dat benoemd hebben, dat, en ik heb het meerdere keren meegemaakt toen ik een jonge christen was, ging ik naar samenkomsten en er was daar een boodschap met bijvoorbeeld als titel Meer van de Geest. Nou, daar stond ik voor open, daar sta ik nog steeds voor open. Ik vind dat de Bijbelse taal, als je bedoelt meer van de werking van Gods Geest in je leven, meer onder invloed, meer vervuld, dan denk ik dat is de Bijbelse taal. Jezus heeft gezegd, kom naar mij toe, stromen van levend water. Dat is niks onbijbels, dat is niks mystiek, dat is niet charismatisch, dat is Bijbels. Maar ik kwam soms in samenkomsten en dat dan bijvoorbeeld de voorganger aan het einde zei, of de prediker zei, weet je, misschien ben je wel een christen, maar je hebt de Heilige Geest nog niet ontvangen. En weet je, ik ga nu even kort op de bocht zijn, dat is echt onzin. Weet je waarom? Romeinen 8 vers 9 zegt, als de geest van God in je is, dan ben je van hem. En als je de geest van Christus niet hebt, dan ben je niet van hem. Weet je, als je een christen bent, als je zegt Jezus is Heer, dan kan dat alleen door de geest. In Korinthe 12 vers 3. Er is niemand die zegt Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Dus dan heb je de Geest ontvangen. En de Geest is niet gedeeld, hij is in je komen wonen als volle persoon. Halleluja. Vasthouden. Maar daarmee is niet alles gezegd. Want de vraag of de Heilige Geest ten volle in je woont is niet de enige vraag. Even belangrijk is ook de vraag, heeft hij ook de volledige heerschappij in je leven? In dit huis, kijk maar, een prachtig hotel, Grosveld. In dit huis ligt in alle kamers elektriciteit. Van de wc tot de luxe kamer. Overal zit elektriciteit. Overal zitten lichtknopjes en stopcontacten waar je elektriciteit kan gebruiken. Maar je ziet net zo goed als ik, niet in alle kamers is het licht aan. De Heilige Geest woont in zijn volheid in je. Maar de vraag is, mag hij alle kamers van je hart en alle kamers van je leven doorschijnen? That's the question. Henk Binnendijk zei, vroeger sprak ik op jeugdmeetings en zei ik aan het einde, wie wil er meer van de geest? Zoals ik net zei, ik vind dat nog steeds een Bijbelse term, daar blijf ik bij. Maar hij zei, ik zeg het tegenwoordig anders. En ik zeg tegen de mensen, de Heilige Geest zegt, wie wil er meer van zichzelf aan mij geven? Niet de geest meer, niet ik meer van de geest, maar de geest meer van mij. Met andere woorden, eigenlijk zegt de Heilige Geest, zou ik in dit kamertje mogen? In dit kamertje van je financiën? En dit kamertje van je huwelijk? Mag ik daar mijn licht laten schijnen? En op dit kamertje, dat gaat over pornografie, mag ik daar wat over zeggen? En in dit kamertje, dat gaat over je gebedsleven, mag ik daar wat over zeggen? En dat kamertje, dat gaat over de gemeente, mag ik daar wat over zeggen? En dit zou geweldig zijn, als je vanavond beseft, als je hier de deur uit gaat, de geest van God woont in mij. En dat je vervolgens zegt, Heer, hier zijn de sleutels. Alle kamers. Ik wil dat overal het licht aangaat. En zo verloopt Pinksteren altijd via Golgotha. Via de weg van overgave, van surrender, van het openen van je leven, het opgeven van je rechten en het geven van jezelf. Mijns inziens zien we in het leven van Jezus en in het leven van de apostelen en in het leven van alle geestvervulde christenen, dat dat de weg was naar het geestvervulde leven. Niet meer ik. Die bordjes verboden toegang. Mijn kamertje. Niet meer mijn kamertje. Het is van God. Dat is de weg, mijns inziens, naar het geestvervulde leven. En als de kerk in Nederland, in West-Europa, iets nodig heeft, is het niet zozeer nieuwe organisaties of nieuwe namen of spitsvondige nieuwigheden. Maar weet je wat de kerk nodig heeft? Is het geestvervulde christenen. Het is echt waar, lieve mensen. Gewoon eigenlijk dat mensen in hun omgeving over Jezus gaan vertellen. Wat nou evangelisatiebijeenkomst? Als het geestvervulde leven daar is, dan gaan die christenen naar huis en dan gaan ze daar het evangelie vertellen. Hier moeten we echt voor bidden met elkaar. Dit is echt iets om voor te bidden. Dat wij alle ramen en deuren openzetten. En dat we vervolgens tegelijkertijd onze beker ophouden. En tegen de Heer Jezus zeggen. U hebt gezegd. Als iemand dorst heeft. Laat hij naar mij komen. En drinken. Het is eigenlijk zo eenvoudig. Kom naar mij. En stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Ik ga het hierbij laten. Er zou nog meer te zeggen zijn, maar het was voor nu genoeg. Ik stel voor dat we nog even bidden. Mag dat? En laten we even stil zijn. Misschien zijn er mensen die een stilte en gebed uit willen spreken. Of misschien ook een enkeling hardop. Ook als het gaat om dat laatste punt. De vervulling met de Heilige Geest. En dan zal ik afsluiten.
Hier, we zingen in een lied. Vul dit land met uw geest. Het is een belang van ons, denk ik, allemaal, dat we dat rondom ons heen zouden zien gebeuren. Ja. Dat Zeeland een land wordt dat vol is van de Heilige Geest. Waar jullie dan allemaal buiten ons omgaan. En om die vervulling met de Heilige Geest te ontvangen, dan moet er ruimte zijn. Ja. In ons persoonlijke leven. En daarom willen we bidden. Wilt u ons helpen. Dat zoals we dat die foto zagen. Dat het donker was in bepaalde kamers. Dat het licht aangaat. En dat de dingen die daar liggen. Opgeruimd worden. En dat er plaats komt voor dingen die er wel in horen. Zodat uw naam wordt verheerlijkt en dat u herkenbaar wordt door ons mensen heen. Amen.
Amen. Heer, u ziet alle harten van ons en u ziet wat er in ons omgaat en u weet ook wat wij verlangen. We hebben vanavond veel gehoord en veel overdacht. Maar dit is wat we nodig hebben, Heer, de vervulling met de Heilige Geest. En welke naam we daar ook precies aan geven en hoe we dat theologisch precies noemen, u zoekt niet naar het kennen van de juiste begrippen. U zoekt naar het hart, Heer, dat werkelijk zich uitstrekt naar u. En ik moet denken, Heer Jezus, dat u inderdaad op die, op die grote dag, op die verhoging ging staan. Op de grote dag van het feest. En dat u gezegd hebt, als iemand dorst heeft. Is er iemand met dorst? Laat hij tot mij komen en drinken. En stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Heer, ik bid ook ten opzichte van mijn broeders en zusters hier. Als er kamers in mijn leven onverlicht zijn. Laat me dat zien, Heer. Zodat u alle ruimte krijgt. Zodat ik mijn aandeel doe. Mijn verantwoordelijkheid neem. En tegelijkertijd dat u met uw geest dingen kan doen die wij niet kunnen. Zodat we een kanaal worden, heren. We vragen het niet om geestelijke krachtpatsers te worden. We vragen het opdat u wordt geëerd, opdat er zielen worden gered, heren. Opdat uw gemeente wordt gebouwd. Zodat dat er weer eer in ons land woont, heren. Ook in deze regio. Dat we van u en van uw grote daden gaan horen. Alsjeblieft, heren. Voed ons met een honger en een dorst naar u. Zodat we genoeg aan u hebben, maar niet genoeg van u. Heer, ik geloof u bent een hoorder van het gebed. En als we ook zojuist in de stilte ons hart voor u hebben geopend, dan wilt u doen wat u alleen doen kunt. En Heer, hier zijn we. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. In Jezus' naam, amen.